wil jullie vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Timotheus 3. En als je een fysieke Bijbel hebt met een lintje, om hem ook te houden op Titus 1. In 1 Timotheus 3 lezen we vers 1 tot en met 7. En Titus 1 lezen we vers 5 tot en met 9. Laten we lezen, dan bidden en vervolgens de tekst ontleden. 1 Timotheus 3, vanaf vers 1, schrijft Paulus onder leiding van de Heilige Geest. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Dan gaan we naar Titus 1. En dan vanaf vers 5. Beschrijft Paulus: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u, Heer. We danken u dat we zojuist hebben kunnen zingen tot u. En we danken u, Heer, dat we ook nu onze aanbidding mogen voortzetten door samen uw woord te openen, te lezen en te verklaren, Heer. We willen bidden, Vader, dat u spreekt door uw woord heen. En dat u daar waar nodig is, het is altijd nodig, Heer, dat u ons denken hernieuwt. En Vader, mogen het ook zo zijn dat we niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar ook daders, omdat we wandelen op een wijze wat u behaagt, Heer. We loven uw naam en we prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen. Nou, de afgelopen 4 weken kijken we naar de kwalificatie voor het ambt van ouderling. Ik was trouwens vergeten te zeggen dat we ons in deze miniserie beperken tot het ambt van ouderling. En zo de Heere wil in mijn leven, wanneer wij 1 Timotheus vers gaan behandelen, dat we dan vanzelf komen bij waar Paulus schrijft over diakenen. Maar voor nu beperken we ons tot ouderlingen, omdat we daar ook mee geconfronteerd werden in 1 Petrus 5. Maar we hebben gezien dat een ouderling onberispelijk dient te zijn. En Paulus geeft als het ware 3 gebieden aan waarop hij onberispelijk of waarin hij onberispelijk moet zijn. Hij moet onberispelijk zijn als man en als vader, als hij getrouwd is en kinderen heeft. Hij moet onberispelijk zijn wat betreft zijn karakter. En we hebben net ook gelezen, een ouderling mag niet eigenzinnig zijn. En dat wil zeggen, hij mag niet arrogant, hoogmoedig of moeilijk in de omgang zijn. Hij mag niet opvliegend zijn. Dat wil zeggen, hij mag niet iemand zijn die snel geneigd is tot boos worden. Iemand die buitenproportioneel reageert op zaken. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn. Het moet geen dronkaard zijn. Het mag niet iemand zijn die grijpt naar de fles. Iemand die niet helder kan nadenken omdat verdovende middelen over hem heersen en hij in de macht is van die dingen. Hij mag niet vechtlustig zijn. Iemand die gewelddadig is en gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld machtsvertoon. Hij mag niet uit zijn op oneerlijke winst. Dit is een man die tevreden is. Hij dient niet de mammon. Hij is Niet iemand die gedreven wordt door financiële winst en rijkdom. Iemand die alles op alles zet om materiële rijkdom te vergaren. Deze dingen mogen een ouderling niet kenmerken. Hij mag niet de beschuldiger zijn van deze zaken. En onthoud wat we hebben behandeld. Geen van deze dingen is geïsoleerd. De kans is groot dat iemand die opvliegend is, ook vechtlustig is. Iemand die eigenzinnig is, dus hoogmoedig en arrogant, die is vaak ook opvliegend. Dus zonde is nooit geïsoleerd. Maar deze dingen mogen hem niet kenmerken. En Paulus schreef wat hem overigens wel dient te kenmerken. Hij dient gastvrij te zijn. Nou, letterlijk betekent dat een liefhebber van vreemdelingen. Iemand die anderen opvangt, die mensen dient. Hij is goedwillend. Iemand die intrinsieke liefde heeft voor wat goed is. Hij is bezonnen. Dat betekent hij is geestelijk goed bij zijn verstand. Hij beheerst zich. Hij kan helder nadenken. Hij is rechtvaardig. Het is een man die denkt, spreekt en handelt naar Gods rechtvaardigheid. In conflicten en rechtszaken is hij bijvoorbeeld onpartijdig. Hij heeft geen aanzien des persoon. Hij is heilig, schrijft Paulus, of hij moet heilig zijn. Hij is een man die hij is en leeft als iemand die apart gezet is door God. Hij vermaakt zondaars niet en hij laat zich ook niet vermaken door zondaars. Hij is toegewijd aan God. Hij is beheerst. Nou, zoals we vorige week hebben behandeld, hij is gedisciplineerd. Je kunt van hem zeggen dat het een man is die geestelijke discipline beoefent. Maar we zijn nog niet klaar. Maar vandaag willen we de miniserie over leiderschap afsluiten met het kijken naar zijn bekwaamheid om te onderwijzen en daarmee dus ook gelijk zijn toewijding aan Gods woord. Want tot nu toe hebben we iemand omschreven waar iedereen wel omgang mee zou willen hebben. Een man die goed is voor zijn gezin als hij die heeft. Een man waarvan je kunt zeggen hij heeft een goed karakter. Maar Paulus gaat nog verder en laat zien dat het niet simpelweg daarom gaat. Het eindigt niet daar. En waarom niet? Want zoals we in Efeze 4 hebben behandeld, onze Heere heeft herders, leraars gegeven tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, niet heen en weer geslingerd. Door valse leer of door allerlei leer, maar door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem, naar onze Heer Jezus Christus. Dat doet een ouderling. Dus een herder-leraar, hij is geen motivational speaker. Hij doet het ook niet, alles wat de Heere, waarvoor de Heere herders en leraars heeft gegeven, dat doet hij ook niet naar zijn eigen inzicht of naar zijn eigen vermogen. Dat doet hij enkel en alleen met het woord van God. En los van het feit dat de eerste twee gebieden die we hebben behandeld, het huis en het karakter, daar gaat het vaak fout. Want we weten dat er amper wordt gekeken naar het huis. Maar wanneer het aankomt op karakter, dan krijg je uitspraken als ja, hij is wel oprecht. Hij is wel aardig. Hij is wel een mensenmens. En vooropgesteld, een ouderling moet oprecht zijn. Hij moet ook aardig zijn. Hij moet ook om kunnen gaan met mensen. Want we zeiden al, we kijken vooral naar hoe is hij. We kijken niet primair naar zijn vaardigheden. Maar er is wel een vaardigheid wat Paulus benoemt in 1 Timotheus 3. En we kunnen dat dus niet negeren. We kunnen niet zeggen dat we alleen naar karakter kijken. Alles weegt zwaar, omdat God alles heeft gegeven en alles is verbonden met elkaar. Dus wat moet hij los van zijn ook kunnen. Waar kijken we nog meer naar? Nou, Paulus schrijft aan Timotheus, hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Dus de ouderling moet bekwaam zijn om te onderwijzen. En aan Titus schrijft hij, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Simpel gezegd, het moet een man van Gods woord zijn. Hij moet een man van Gods woord zijn. Maar vandaag gaan we kijken naar wat dat is en waarom dat nodig is. Dat zijn de twee vragen die we vandaag gaan beantwoorden. Wat betekent het dat een man bekwaam is om te onderwijzen? En dat is onlosmakelijk verbonden aan wat Paulus schrijft aan Titus, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. En twee, Waarom? Waarom moet hij bekwaam zijn om te onderwijzen? Met welk doel? Nou, laten we beginnen in Titus. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Nou, de reden dat we hier beginnen is omdat te vaak het vermogen om iets over te brengen, dus bekwaam om te onderwijzen, wordt gescheiden van wat er overgebracht moet worden. Nou, we gaan zo zien dat bekwaam om te onderwijzen niet gaat over of iemand wel of niet wel bespraakt is, of dat hij op inspirerende wijze kan spreken. Daar gaat het niet over. Maar let nog een keer op wat Paulus schrijft. Hij moet iemand zijn die zich houdt aan het betrouwbare woord. Nou, iemand die zich houdt, dat stukje, is in het Grieks één woord. En in het Nieuwe Testament komt het voor in de volgende versen. En dit gaat een idee geven wat Paulus hiermee bedoelt. Matteüs 6, 24. Daar weten we dat de Heere spreekt. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de een hechten, dat is ons woord, en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dus let op het woord hechten. Nou, het volgende vers komen we tegen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. En daar staat er, en wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. En met ondersteunen wordt in het Grieks ook wel bedoeld op te richten. Maar let nu ook op hoe het in de Griekse versie van het Oude Testament wordt gebruikt. Job 2 vers 3. We weten hier, nou, laten we het gewoon lezen, dan zien we het. De Heere zei tegen Satan: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. En let op, hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Nou, we weten wat er in hoofdstuk 1 is gebeurd. En de Heere zegt hier, hij houdt nog steeds vast. Spreuken 3, vers 18, wordt over de wijsheid geschreven. Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. Dit is dus waar Paulus het over heeft als ouderling. Dit is dus iemand, hij grijpt iets vast. Hij hecht aan iets, hij houdt ergens stevig aan vast. Hij laat het niet los. Hij wijkt er niet van af. Er wordt hier gesproken van een diepe toewijding en vastberadenheid om iets vast te houden en niet los te laten, ongeacht de omstandigheden en mogelijke obstakels. Dat is waarvan wordt geschreven. Dus dit geeft ons een beeld van hoe hard aan iets wordt vastgehouden. En hetgeen waarin hij vasthoudt, dat schrijft Paulus, dat is het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Paulus heeft het hier over een boodschap wat overeenkomstig de leer is, doctrine. Dat is waar Paulus het over heeft. Over leerstelling, over onderwijs. Verder in vers 9 staat het gezonde onderwijs. Daar komen we later op terug. Maar broeders en zusters, kunnen we niet de conclusie trekken dat als Paulus onder leiding van de Heilige Geest, onder leiding en inspiratie van de alwetende God, dit als eeuwige verordening heeft gegeven, dat leer, dat doctrine onmisbaar is, dat het essentieel is in het leven van de discipel. We hebben eerder al behandeld waarom herders en leraars zijn gegeven. God wil niet dat we onwetend zijn. Hij wil niet dat we meegesleurd worden door diverse winden van leer. Hij wil het niet. Hij wil dat we volwassen worden. En de vraag is dan, hoe doet hij dat? Door de leer, door doctrine, door zijn woord. Dat is hoe hij dat doet. Dat is hoe hij de christen, de discipel, volwassen maakt. Nou, ik ga een aantal versen aanhalen. Volgens mij kennen we de volgende versen nog van een aantal studies geleden. In 1 Petrus 4. We beginnen in Romeinen 12. Romeinen 12 vers 2. Paulus schrijft daar aan de christenen in Rome. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Bedenk dat. En 1 Thessalonicenzen 4, versen 3 tot en met 5, daar schrijft Paulus, want dit is de wil van God. Uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Dus dit heeft allemaal met onze heiliging te maken. En de Heere Jezus, onze zaligmaker, hij bidt in zijn hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, vers 17, bidt hij, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dit is waar de man die ouderling is, of het voortreffelijke werk begeert, aan vasthoudt. Aan moet vasthouden. Hij mag dit niet loslaten. De ouderling heeft slechts twee manieren waarop hij als vat, als middel in Gods handen wordt gebruikt. En dat is door het gebed en door in geloof vast te houden aan het woord van God. Hij heeft niets anders. Niets anders. Daarom kan het niet zo zijn dat een ouderling of iemand die het ambt begeert niet gelooft in de inspiratie, in de onfeilbaarheid, in het gezag en in de toereikendheid van Gods woord. Als iemand hier niet in gelooft, dan zullen ze ook niet vasthouden aan het woord. Vroeg of laat zullen zij zich wenden tot filosofieën volgens de overleveringen van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. En vroeg of laat zullen zij het woord van God opzij leggen en pragmatisch gaan handelen. Dus hij moet een man zijn die de leerstellingen van de schrift kent en gelooft. Hij moet een man zijn die zich wijdt aan het bestuderen van deze leerstellingen om te groeien in kennis en toepassing van Gods woord. En dit is iets wat je continu terug ziet komen in Paulus zijn oproepen aan Timotheus en Titus. Deze bediening is een bediening van het woord van God. Let op 1 Timotheus 4 vers 13. Hij draagt Timotheus op. Hij roept hem op. Blijf bezig met het voorlezen. Met het vermanen. Met het onderwijzen. Totdat ik kom. Dat is wat hij moet doen. Hij moet voorlezen, vermanen, onderwijzen. Verder in 1 Timotheus 4, versen 15 en 16. Overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Er is geen pragmatisme voor nodig. Je hebt gewoon het woord van God nodig. In 2 Timotheus 2, vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Dan 2 Timotheus 3, dan lezen we hem vanaf vers 14. Vers 16 en 17 kennen we, maar let op wat hij zegt tegen of wat hij schrijft aan Timotheus. Hij schrijft, blijft u echter bij wat u geleerd hebt. Dus wijk er niet van af. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. De man die opstaat om te onderwijzen kan maar beter zijn Bijbel geopend hebben of hij kan maar beter zwijgen. Het is voor Paulus duidelijk. Zij die dienen, zij het Timotheus als iemand die met apostolisch gezag van Paulus is achtergelaten in Efeze, of Titus op Kreta. Zij die discipelen van Christus dienen, dienen vast te houden aan het woord van God. Nog een keer, 2 Timotheus 1, vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Houd u aan de gezonde woorden, aan het betrouwbare woord van God, schrijft Paulus. Nou, wat bedoelt Paulus met het feit dat het woord betrouwbaar is? Nou, het is geloofwaardig, het is waarachtig. Het kan vertrouwd worden, want de boodschap is consistent en bevat geen fouten. Het misleidt niet. Het is een stabiele basis, een onwankelbare basis voor geloof en leven. Je kunt ervan uitgaan, je kunt geloven, je kunt vertrouwen dat het woord van God niet gegeven is om je te misleiden. Het is een woord wat gelouterd is. Zo zegt de schrift zelf. Let op wat Psalm 12 vers 7 ons leert. De woorden van de Heere zijn reine woorden. Als zilver gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Het is een volmaakt woord. Kijk, het maakt niet uit hoeveel kritiek er ook komt op de schrift. Of het nou komt vanuit de wetenschap, vanuit de islam, vanuit welke hoek dan ook, Gods woord doorstaat de kritiek. Het doorstaat de kritiek. Hoewel het boeken zijn geschreven door diverse menselijke auteurs, geschreven in verschillende periodes, communiceert het consistent wie de enige en waarachtige God is. Het communiceert consistent hoe hij is, wat zijn wil is, wat waarlijk goed en kwaad is en hoe men door geloof in Jezus Christus met God verzoend kan worden. Alleen dit boek geeft waarachtig, consistent, direct of indirect antwoord op de belangrijkste en meest gestelde levensvragen. En hoewel het woorden zijn die nu op papier te lezen zijn, is het een levend woord wat goddelijke kracht heeft om de levens van mensen te transformeren. Er is geen ander boek, geen boek hier op aarde wat die kracht heeft, want alleen dit boek, en daar ben ik dogmatisch over, alleen dit boek wat wij de Heilige Schrift noemen, is het woord van de levende God. Alleen dit boek. Alleen dit boek getuigt van Jezus Christus en zijn transformerende evangelie. Alleen dit boek getuigt en wijst naar Christus als verlosser en zaligmaker. Alleen in dit boek lezen we de woorden gesproken tot hen die belast en vermoeid zijn. Alleen in dit boek worden we onderwezen over de noden voor een verlosser. En alleen dit boek onderwijst over de transformerende liefde van God die zondaars roept tot zichzelf en hen vergeving van zonde biedt in zijn Zoon. Alleen dit boek. En dat enkel uit genade. Niet door eigen verdiensten, maar door geloof in Jezus Christus. Alleen dit boek leert ons dat goddelijke genade, ware genade, mensen leert om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Alleen dit boek doet dat. Geen ander boek. En de man Gods moet vasthouden aan dit boek. Hij moet zich hechten aan dit boek. En het is altijd een vereiste geweest voor welke positie als leider die Gods volk dient. Let bijvoorbeeld op Deuteronomium 17, vers 18 tot en met 20. Dit wordt over de koning van Israël. Hij moest het volgende doen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Over de priester, Malachi 2, vers 7. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. De profeet, Ezekiel 3, vers 17. Mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij waarschuwen. God heeft altijd zijn woord gecommuniceerd en leiders hebben dat altijd moeten communiceren. Zich altijd daaraan moeten vasthouden. Dit is niets nieuws. En dit is ook niet iets wat verandert. De meningen, gedachtenspinsels, gevoelens en ideeën van mensen doen er niet toe. Wat er toe doet en waaraan vastgehouden moet worden, is wat God heeft geopenbaard. Een ouderling die niet vasthoudt aan het betrouwbare woord is als een soldaat die op het slagveld zijn zwaard of geweer neerlegt en denkt met een boterhammes of met een waterpistool alsnog de overwinning te kunnen behalen. En ieder van ons zou het heel merkwaardig vinden als een soldaat dat zou doen. En toch kijken weinigen op wanneer een ouderling het woord van God niet kent en daar niet aan vasthoudt. Toch kijken weinigen op dat er iedere zondag honderden kerken zijn waar mensen samenkomen en mensen gewoon vermaakt worden. En ik vind het altijd bijzonder wanneer je video's ziet van bijbelgetrouwe mannen die met en vanuit de schrift uitleggen waarom je niet moet luisteren naar bepaalde leraren, dat er onder die video's reacties staan als je mag niet oordelen, je kent hem of haar, wat al heel bijzonder is, niet. Ze zijn oprecht, ze doen hun best, jij bent zelf ook niet volmaakt. Hetzelfde boek wat ze gebruiken om die dwaalleraren te verdedigen, verwerpt die dwaalleraren. Nergens wordt er iets gezegd over volmaaktheid. Maar als iemand zich niet houdt aan het betrouwbare woord wat overeenkomstig de leer is, dan moet je je niet inlaten met zo iemand. Je moet je niet laten vermaken door zo iemand. Je hoort niet te luisteren naar zo iemand. Let op wat Johannes, de apostel van de liefde. Johannes schrijft in zijn tweede brief. 2 Johannes, vers 7 tot en met 11. Hij schrijft, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Let op, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. En let nu goed op. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Dit is hele duidelijke taal van de apostel Johannes. Maar toch zien we en leven we in een tijd waar alleen maar excuses worden gemaakt voor dwaalleraren. Dus hij moet iemand zijn die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Hij moet zo iemand zijn. Als dat niet zo iemand is, dan kun je hem niet aanstellen als ouderling. En laten we nu kort kijken naar 1 Timotheus 3. Bekwaam om te onderwijzen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, in het Grieks is bekwaam om te onderwijzen één woord. En van de wortel van dat woord hebben we het woord didactiek of didactisch. Nou, didactiek is simpelweg de kunst van het lesgeven. Het bestudeert hoe mensen leren en hoe leraren het beste hen kunnen helpen bij dat leerproces. En didactisch betekent eenvoudig gezegd dat iets bedoeld is om te onderwijzen of te leren. Nu is het ding dit. In de wereld kijken we er absoluut wetenschappelijk naar. Het is een kunst in de wereld. Je hebt allerlei methodieken, je hebt allerlei modellen. Er zijn punten waaraan iets moet voldoen. En de hoorder is vooral belangrijk hierin. Dus hoe verwerken mensen informatie? Hoe nemen ze dat op? Dat is wat centraal staat in de wereld. De hoorder. Geestelijk gezien is dit per definitie niet zo. Het is niet zo dat je geen rekening houdt met de hoorder, maar de hoorder is niet leidend. Die staat niet centraal. Geestelijk staat de boodschap, de waarheid, dat staat centraal. En dat is veelal verloren gegaan. Er zijn allerlei modellen ook in de kerk ontstaan, waardoor men kijkt naar hoe luisteren mensen. Daardoor heb je kortere verkondigingen. Of zaken structureren in 3 of 5 overzichtelijke punten. En zo zijn er allerlei andere modellen waarop predikers worden getoetst en afgerekend. Ook bijbelscholen en al dat soort dingen. Er valt veel te zeggen voor deze dingen, maar wat er toe doet is het volgende. Dat waaraan hij vasthoudt, dat moet hij ook kunnen onderwijzen. Hij moet anderen kunnen leren, kunnen onderwijzen. En dit heeft niet te maken met, is iemand wel bespraakt? Spreekt hij op levendige wijze? Kan hij inspireren? Kan hij mensen vermaken? Dat is niet waar dit over gaat. Hij moet duidelijk kunnen communiceren en overbrengen wat de Heere heeft overgeleverd. Hij moet dat ordelijk kunnen doen, zodat mensen dat aannemen. Hij moet mensen kunnen uitleggen wat de bedoeling van een tekst is. Wat betekent het en wat zijn de implicaties hiervan? Wat leert de tekst en waartoe spoort het aan? Dus iemand die zich vasthoudt aan het betrouwbare woord is door de genade van God in staat om dit te doen. Een simpel voorbeeld. Velen gebruiken Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11, om over de goddelijkheid van Christus te spreken. En hoewel dat erin voorkomt, is dat niet de bedoeling van de tekst. De tekst gaat over de gezindheid van Christus die ook in ons moet zijn. Het is juist een tekst wat aanspoort en bemoedigt om iets te doen. Om als Christus te zijn. Dus bekwaam om te onderwijzen gaat niet alleen over hoeveel kennis heb je van de schrift. Want alleen kennis maakt opgeblazen. Het gaat dus ook niet over het kunnen onderwijzen van systemen van theologie. Het gaat om in de juiste context kunnen communiceren wat de Heere God wil communiceren en heeft gecommuniceerd. Dit vergt enorme toewijding van iemand. Dit vergt enorme inspanning. We hebben het net al geciteerd. En vorige week zei ik het ook al. Niemand van jullie verwacht en gaat ervan uit dat ik hier kom zondag en denk, laten we gaan kijken wat de Heer vandaag te zeggen heeft. Jullie gaan ervan uit. Hij is de hele week is hij bezig met de tekst. Hij is het uiteen aan het zetten. Hij is aan het bidden. Hij zoekt wat leert God hier in de tekst. En daarom nog een keer. 2 Timotheüs 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider. Iemand die werkt. Iemand die hard werkt. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En als we dit helder voor ogen hebben, dan ga je ook niet kijken of iemand monotoon of juist heel dynamisch spreekt. En ik weet dat we allemaal zo'n voorkeur hebben. En dat is op zichzelf geen probleem. Maar geestelijk draait het echt om de inhoud. Het draait om de inhoud. Niet om woordenschat. Let op wat Paulus bijvoorbeeld ook van zichzelf zei. En wat anderen van hem zeiden. In 2 Korinthe 10, sorry, vers 10. Dat zeggen mensen over Paulus. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig. Maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. En zijn spreken is verachtelijk. Wanneer je de brieven, ik weet niet, ik heb dat in ieder geval, wanneer je de brieven van Paulus leest, toen ik het net in het begin las, net tot bekering gekomen, dan denk je, dat is een man, dat is echt een geweldig spreker. de manier waarop hij schrijft. Een woordkunstenaar. Maar als we hem mogen geloven, dan was hij dat niet. Hij schrijft eveneens aan de Korintiërs in 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 5. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Paulus was een eenvoudig spreker. En in die eenvoud bracht hij over wat de Heere God heeft overgeleverd. Ik krijg het altijd benauwd wanneer men niet tot de kern komt en spreekt met een omhaal van woorden. Wees eenvoudig, wees duidelijk, spreek de waarheid, spreek wat overeenkomstig Gods woord is. Zo simpel is het. Ik had jullie verteld, in het begin, toen de gemeente binnenkwam, of samenkwam, was het niet zoals hier. Je hebt één iemand die voorstaat en die het woord verkondigt. Men las lange delen van een boek of van een brief. En dan kreeg je een hele korte verklaring daarop. En pas na de reformatie, nadat mensen onwetend waren over de schrift, door toedoen van natuurlijk ook de katholieke kerk, kwamen de mensen, de leiders, van hey, wacht even, wij moeten de gemeente onderwijzen. En toen kreeg je de vorm waarop wij nu samenkomen en waarop nu wordt onderwezen. Maar eenvoudig, gewoon duidelijk Gods woord communiceren. We zien in Handelingen ook, het woord van God wordt verkondigd en God voegt mensen toe. Hoef helemaal niet pragmatisch te handelen. Maar nu is de vraag, met welk doel? Met welk doel moet hij vasthouden aan het woord? Met welk doel moet hij bekwaam zijn om te onderwijzen? We weten nu wat het betekent om vast te houden en om bekwaam te zijn om te onderwijzen, maar waarom? Nou, Paulus schrijft aan Titus, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dus het is niet om te pronken, het is niet om te heersen, het is om te bemoedigen en te weerleggen. Maar let goed op, alleen door vast te houden, alleen door vast te houden aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, alleen dan is hij bij machten om te bemoedigen en te weerleggen. Anders niet. Dus let op hoe diep dit gaat en hoe gewichtig dit is. Je bent niet bij machten om anderen te bemoedigen zonder het betrouwbare woord van God. Je bent niet bij machten te weerleggen zonder het betrouwbare woord van God. En dit is belangrijk. We zeggen dit namelijk vaker. Wanneer je met elkaar in gesprek bent, wanneer je met broeders of zusters, wanneer iemand ergens doorheen gaat, vaar niet op je eigen ervaringen of je eigen ideeën of gedachten of je emoties. Laat je niet leiden door sympathie en begrijp me niet verkeerd. Sympathie hebben is geen zonde. Het is geen zonde. En onze bemoediging is niet beroofd van sympathie. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar je kunt iemand alleen oprichten met gezond onderwijs. Alleen met gezond onderwijs. Dat is ook hoe Paulus het noemt. Gezond onderwijs. Het woord gezonde in Grieks, in het Grieks, daar hebben we ons woord hygiëne vandaan. Dus het Griekse woord is de wortel van ons woord hygiëne. Goed Bijbels onderwijs is gezond onderwijs. Niet vanwege hoe het gebracht wordt, maar vanwege wat er gebracht wordt. Wanneer Gods woord wordt gebracht, zoals het er staat, wanneer het gelezen en verklaard wordt, dan spreek je van gezond onderwijs. Dan is het in staat om mensen geestelijk gezien op te bouwen. En dit leert ons ook, voor ons heel belangrijk, hoe luisteren wij naar elkaar als broeders en zusters? Slaan wij acht op het woord van God? Of willen wij horen? Of willen we acht slaan alleen op wat wij willen horen? Als jullie in jullie Bijbels, ik heb hem niet op het scherm, maar als jullie in jullie Bijbels naar Jacobus gaan. Jacobus 1. Dit is een belangrijke in hoe luisteren wij? En hiermee zijn we ook in staat om te leren, wat is nou echt bemoediging en wat hebben we nodig? Jacobus 1, en dan lezen we vanaf vers 19. Jacobus schrijft dan, zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Wat doet Jacobus hier? Dus Jacobus tackelt iets wat hij eerder heeft geschreven. Dus je hebt mensen die spreken over het feit dat de verzoekingen die zij hebben, de zonden die zij begaan, dat door God zal komen. En we hebben dat tegenwoordig ook nog steeds, hè? Ja, mensen begaan zonde. Ja, God heeft mij hierdoor geleid. Nee. Jacobus schrijft ook in vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. In vers 14. Maar ieder mens wat verzocht wordt, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna wordt de begeerte bevrucht. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeit is, baart ze de dood. Dus je moet je voorstellen dat als jouw gedachte is, God heeft mij hier doorheen geleid. En een broeder komt en zegt tegen jou, nee, luister. Dit is door jouw eigen toedoen. Dit komt door je eigen begeerte. Dan is het nodig om snel te zijn van horen en traag van spreken. Want je wordt toornig. Jij bent ervan overtuigd. God heeft mij hier doorheen geleid. En Jacobus leert, nee. Je eigen begeerten hebben jou hier doorheen geleid. God verzoekt niemand op die manier. En dat leert ons ook dat wanneer wij met elkaar in gesprek zijn. En wanneer een broeder je zegt in de situatie of een zuster. Broeder, zuster, nee, sorry, maar je moet je gewoon bekeren hiervan. Dan moeten we dat aannemen. Omdat die persoon komt met het woord van God. Die persoon ziet het helder en die persoon legt uit. Nee, je moet je bekeren hiervan. Dit is wat de wil van God is. En dan komt deze tekst dus heel goed van iemand moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Ons denken moet hierin hernieuwd worden. Dus het gezonde onderwijs, dat doet dit. En zoals Paulus schrijft, dus bemoedigen. Gezond onderwijs is bedoeld om mensen te bemoedigen. Om discipelen te funderen, om ze aan te sporen. En dat is ook hoe we dus naar bemoediging moeten kijken. Niet alleen in de vorm van ik voel me down en door het onderwijs voel ik me opgepept en goed. Bemoedigen gaat veel verder. Bemoedigen is aanmoedigen, oproepen, aansporen om te doen wat God gezegd heeft. Om te staan in hetgeen wat God gezegd heeft. Om te geloven wat God gezegd heeft. Denk even na. We gaan nu door 1 Petrus. Denk even na wat Petrus vanaf het begin van zijn brief doet. Dus hij schrijft aan broeders en zusters die in vervolging leven. En hij bemoedigt hen door hen te herinneren aan het feit dat ze uitverkoren zijn overeenkomstig de voorkennis van God. Dat ze opnieuw geboren zijn overeenkomstig de grote barmhartigheid van God. Door de opstanding van Christus uit de doden. Hij bemoedigt ze dat ze bewaakt worden door de kracht van God. Maar de bemoediging is ook, als je verder leest, om de lendenen van het verstand te omgorden. Om heilig te wandelen zoals hij die ons geroepen heeft ook heilig is. Om elkaar vurig lief te hebben. Om alle gezag onderdanig te zijn. Dat is allemaal bemoediging. Allemaal bemoediging. En je kunt dat alleen als je vasthoudt aan het woord van God. Als een broeder of zuster weer gezondigd heeft, dan kunnen we ze gebalanceerd bemoedigen. Door hen te herinneren aan hoe God kijkt naar zonde. Maar ook het feit dat hij getrouw en rechtvaardig is de zonde te vergeven wanneer we onze zonde belijden. Dus hoe bemoedigen we ze? Door aan te sporen tot bekering en belijdenis van zonde. Bemoedigen door aan te sporen tot heilig wandelen. Maar dat kan alleen als ik het woord van God ken. Als ik daaraan vasthoud. Wanneer een broeder of zuster twijfelt over de liefde van God voor hen. Hoe bemoedigen we? Door hen te herinneren aan bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wanneer een broeder of zuster twijfelt over zijn of haar zonde op de laatste, of zijn of haar zonde op de laatste dag tegen hen gehouden zal worden of niet. En geloof het of niet, maar veel broeders en zusters worstelen daarmee. Hoe bemoedigen we hen dan? Door hen te herinneren aan Romeinen 8 vers 1 dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. We gaan dan niet zeggen, ja, hoe kun je twijfelen en ben je wel een christen, ja of nee? Nee, je bemoedigt hen. Door hen uit te leggen dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe bemoedigen we iemand die worstelt met zonde, met verleiding, met Romeinen 8 vers 12? Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dit is geen verdoemenis, dit is bemoediging. Want hij leert ons dat in de geest, zij die leven door de geest, zijn niet verplicht om naar het vlees te leven. Zij die dood zijn in hun zonde en overtredingen, zij kunnen niets anders. Maar wij die opgewekt zijn met Christus, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dit is waarom ouderlingen dienen vast te houden aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. In een gemeente zitten er allerlei mensen die onder genade zijn, maar nog steeds worstelen. Mensen die iedere dag nog steeds ontmoedigd raken en zijn, die vermoeid zijn, die radeloos zijn. En de Heere God wil niet dat zijn kinderen op die wijze door het leven gaan. In zijn liefde, in zijn genade wil hij hen oprichten en hen zekerheid geven. En ook dit zien we zo prachtig in Petrus terug. Petrus herinnert de heiligen aan de lijdensweg van Christus. Hoe hij heeft geleden en hoe hij heeft verdragen. Maar ook hoe hij verheerlijkt is. Hoe hij overwonnen heeft. En door hen te wijzen op Christus biedt hij hen hoop en zekerheid. Hij verkwikt hun zielen en laat hun zien dat het niet te vergeefs is dat ze lijden en dat het niet zomaar uit de lucht komt. Want zoals de lijdensweg van Christus midden in de wil van God was, is het lijden als discipelen van Christus omdat en terwijl wij goed doen ook de wil van God. En dit is een heel groot verschil. Want we kennen allemaal die stromingen. Dat wanneer wij ergens door moeilijkheden heen gaan, dat ze zeggen, er moet wel verbonden zorgen zijn in je leven. Dit komt omdat je ongeloof hebt. Terwijl je lijdt omdat je goed doet. Zoals we hebben behandeld in 1 Petrus. Er gebeurt zoveel in het leven. We worden geconfronteerd met zoveel. En als we het woord van God niet kennen, dan rest ons niets anders dan te gissen en blijven leven in en met onzekerheid. Maar wat een genade geeft de Heere God door bekwame en beproefde ouderlingen. Zij weten dat alleen het woord van God de ziel verkwikt. En daarom draagt Paulus de leiders van Efeze ook op aan het woord van God. Let op wat hij zegt tijdens zijn afscheid in Handelingen 20. Aan de leiders van Efeze, of uit Efeze, zegt hij dit. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dit is wat een ouderling nodig heeft. Dit is wat u nodig heeft. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Alleen dan kun je het werk doen waartoe de Heer je geroepen heeft. Maar het zwaard is niet alleen om te bemoedigen. Ook om weerleggers tegen te spreken, schrijft Paulus. En er zijn er veel. Er zijn velen die weerleggen. Tegensprekers, en dit is belangrijk. Tegensprekers, valse leraren, zijn niet per definitie mensen die altijd komen met valse leer wat te herkennen is van mijlenver. Het gaat niet altijd en alleen over de aard en natuur van Christus. Het gaat niet altijd alleen over uitverkiezing en dat soort dingen. Het gaat alleen al simpelweg over leer wat huishoudens in verwarring brengt. Wat is de rol van man en vrouw? De orde in huizen. Let bijvoorbeeld op. Paulus schrijft aan Titus. Titus 1 vers 10 en 11. Nadat hij heeft geschreven, zo iemand moet zich houden aan het betrouwbare woord. Vasthouden. Waarom? Want er zijn ook veel opstandigen. Mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Waarom? Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. En in Titus 2, wat zie je dan vervolgens? Hoe Paulus onderwijst hoe oudere en jonge mannen moeten zijn. Hoe oude en jonge vrouwen moeten zijn en wat hun rol is richting elkaar. De verhouding tussen slaaf en meester. Aan Timotheus heeft hij het over mensen die de wet misbruiken. Die door de wet, die de wet op een onjuiste wijze handhaven. Vrijgemaakte discipelen onder een juk plaatsen die God hen niet heeft opgelegd. En dan schrijft Paulus in 1 Timotheus 1 vers 7 tot en met 11. Over deze mensen. Zij willen leraars van de wet zijn. En hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is. Als men die wettig gebruikt. En als men dit weet. Dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Maar voor wettelozen en voor opstandigen. Goddelozen en zondaars. Onheiligen en onreinen. Voor hen die vader of moeder vermoorden. Voor doodslagers, voor ontuchtplegers. Voor mannen die met mannen slapen. Voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God die mij toevertrouwd is. Let op wat Judas schrijft. Judas vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen. Die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Dus je hebt mensen die onderwijzen dat genade van God een vrijbrief geeft om te zondigen. Want, hè, om losbandig te leven. Want, hey, God vergeeft toch. Dat zie je in veel kerken. God vergeeft toch. En die dwaalleer dient men te weerleggen. Een ouderling moet tegensprekers van heteroseksuele en monogame huwelijken kunnen weerleggen. Hij moet kunnen laten zien dat het huwelijk door God gegeven is tussen één man en één vrouw. Dat God man en vrouw heeft geschapen. Dat al die ideologieën van de wereld die de kerk proberen in te sluipen, buiten de gemeente moeten worden gehouden. Want broeders en zusters, wat je gelooft beïnvloedt hoe je wandelt. Wat je gelooft beïnvloedt hoe je wandelt. Als je niet gelooft dat God een heilig God is die oproept tot heilig wandelen, maar dat hij alleen maar een God is die, oh, hij vergeeft toch wel, dan ga je losbandig leven. Maar als je iemand bent die alleen maar strikt gelooft, God is heilig, er is geen liefde, er is geen vergeving, dan ga je op je tenen lopen en ben je bang dat je ieder ding wat je doet, die regelrecht naar de hel gaat. Beide zijn extremen die we moeten vermijden. En dit willen veel mensen gewoon niet inzien. Kijk, laat me zien hoe je opvoedt en ik zeg je wat je gelooft. Laat me zien hoe je in een huwelijk bent en ik laat je zien wat je gelooft. Laat me zien hoe je naar je broeders en zusters kijkt en ik zeg je wat je gelooft. Paulus maakt duidelijk, het is alleen door de gezonde leer. Alles wat tegen de gezonde leer ingaat, dient weerlegd te worden. Het mag geen ruimte krijgen in de gemeente. Nooit. Aan Timotheus schrijft hij weer in 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 5. Dit zijn de versen waar men niet naar kijkt wanneer ze dwaalleraren proberen te verdedigen. 1 Timotheus 6, vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, let op wat Paulus schrijft. Dan is hij verwaand, hij weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Wend u af van dit soort mensen. Kijk, het klinkt heel vroom wanneer we zeggen, ja nee, we moeten allemaal lief hebben en iedereen en al dat soort dingen en dit dan daaronder scharen. Onze toewijding is als eerste aan onze Heer Jezus Christus. Aan wat Hij heeft opgedragen. En liefde moeten we in de juiste context plaatsen. Mensen die dwaalleer verkondigen, daar moet je je van afwenden. Daar moet je je niet door laten vermaken. En dit is zo cruciaal, broeders. Dus kijk, je kunt aardig zijn, je kunt wat menselijke standaarden betreft goed zijn voor je gezin. Maar let gewoon goed op wat Paulus schrijft. Wie zich niet houdt aan de gezonde woorden is wat hij is verwaand. Hij is verwaand, hij weet niets. Waarom niet? Want hij verheft zich. Hij verheft zich. Hij denkt meer te weten dan de alwetende en alwijze God. En we moeten dit niet menselijk zien, maar juist in het licht van, wat dit zegt over hun houding jegens God. Kijk, voor mij is het door Gods genade eenvoudig. Als iemand zegt, ik geloof in evolutie, terwijl God duidelijk zegt dat hij de schepper van hemel en aarde is, dan zeg je, daarmee dat God een leugenaar is. En het heeft veel meer gevolgen dan we in ons hoofd hebben. Want als we dat niet kunnen geloven, wat kunnen we dan wel geloven van de schrift? Worden wij dan degene die gaan bepalen wat betrouwbaar en wat waarachtig is in de schrift? Dan worden wij rechters. En niet God. En dat is waarom Paulus zegt, die persoon is verwaand. Hij weet niets. En het ding met valse leraren is dit. Kijk, woorden van valse leraren klinken verleidelijk. Want ze zijn ook overgeleverd aan vorm. Want de inhoud is leeg. Dus ze moeten wel gaan spreken op een wijze wat het gehoor streelt. Daarom spreken ze ook vaak wat mensen willen horen. Ze spreken naar en tot het vlees, wat de natuurlijke mens begeert. En daarom draagt Paulus Timotheus ook het volgende op. En dit zijn woorden die ook gelden voor allen, maar dan ook voor allen die dienen in het ambt of onderwijs geven. Paulus schrijft dit in 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. Dit is zo'n sterke aansporing. Hij schrijft, Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dit is wat hij zegt. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Waarom? Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van de evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Vaak wordt deze tekst aangehaald en dan denkt men dat het gaat over, hè, we zien wat er in de wereld gebeurt, alle ideologieën die komen en dat de wereld bijvoorbeeld transgenderisme en al dat soort dingen aanvaardt. Let goed wat hier wordt geschreven. Dit gaat over gelovigen. Over hen die belijden gelovig zijn. Want er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dat zullen ze niet verdragen. Zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en ze zullen voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Wat doen ze nog meer? Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Het zijn mensen die hebben gezeten onder de prediking van het woord. Dus we moeten beseffen, het is een constante geestelijke strijd wat ouderlingen voeren. Wat iedere discipel overigens voert, maar we hebben het nu even over de ouderlingen. Het is een constante strijd. En je hebt te maken met allerlei zaken die meespelen waar je geen invloed op hebt. Je weet niet wat mensen denken, je kunt niet in hun hart kijken, maar je ziet wel de uitingen van het hart. En het hart kan alleen veranderen door gezond onderwijs. Of het verhardt zich juist meer door gezond onderwijs, maar dat dan tot hun eigen verdoemenis. Maar de ouderling, hij moet staan op de waarheid. Hij moet staan op de waarheid. Om verzinsels te weerleggen. Zich uit te spreken tegen vleeselijke en natuurlijke begeerten. En dit is een taak wat in de gemeente vaak voor wrijving zorgt. Want je hebt soms mensen in de gemeente, je vindt ze aardig. Ze komen al een tijdje. Je vindt ze aardig, je hebt een band opgebouwd. Maar je hoort opeens dat ze dwaalleer beginnen te verkondigen. En vaak zijn we dan niet in staat om dat op een gegeven moment gewoon te scheiden van elkaar. We moeten nog steeds doen wat hier staat. Als iemand dwaalleer gaat verkondigen, dan kunnen we die persoon niet anderen laten vermaken en tot anderen laten spreken in de gemeente. Het is zoals Paulus tegen Timotheus zegt en tegen Titus. Men moet hen de mond snoeren. En dan kom je op een punt dat je in gesprek gaat. En wanneer men zich niet bekeert, dan krijg je de stappen van Matteüs 18 en dan moet je afscheid van elkaar gaan nemen. Nogmaals, wat zien we in Titus gebeuren? Ze brengen hele huishoudens in verwarring. We hebben het meegemaakt. Dat je onderwijst, man is hoofd van vrouw. Ja, maar de vrouw is wel de nek. Dat is gewoon een rebellerende houding. Want de schrift leert dat niet. Maar wanneer je dat blijft vasthouden, dan zullen mensen daarna gaan luisteren. En dan worden huishoudens in verwarring gebracht. Niet alleen de man en de vrouw, maar ook als er kinderen in het spel zijn. Je promoot opstandigheid. En dat kan dus niet. Dus dit is het, broeders en zusters. Dit is hoe we ouderlingen beproeven en aanstellen. Wat hebben we behandeld? Wat voor man is hij? Is hij een man van één vrouw? Is hij een goede vader? Wat is zijn karakter? Waardoor wordt hij gekenmerkt? En legt hij af wat hem niet mag kenmerken? Strijdt hij daartegen? En is het een man, is het een broeder die vasthoudt aan het betrouwbare woord van God? En weet dit, wanneer je van je ouderlingen hierop ja kunt zeggen, dan is dat Gods genade. Dan is hij zeer te prijzen. Niet de broeders, want ouderlingen komen en gaan. Die komen en gaan. Maar het getuigt van de transformerende kracht van Christus in zijn evangelie. Het getuigt van Gods trouw aan zichzelf en zijn kinderen. Het getuigt van zijn liefde en zijn toewijding om zondaars uit duisternis te trekken, te verzoenen met zichzelf en hen te vormen naar het evenbeeld van zijn heilige zoon. Dat is wat wij hier doen met elkaar. En dit hier, dat uurtje wat we hier hebben, dat is maar een heel klein gedeelte daarvan. Het is wanneer we die gesprekken met elkaar hebben. En wanneer we met elkaar optrekken. En wanneer we elkaar leren kennen. Dat is waar echt discipelschap plaatsvindt. En dit is waarom het uitmaakt naar welke of wat voor soort gemeente je gaat. Gemeenten die systemen van doctrine en theologie boven wat de schrift werkelijk leert aanhangen, die kunnen je nooit doen groeien in godsvrucht. Ik heb het altijd gezegd, we zeggen het vaker, hè? We hebben allemaal een vorm van theologie, we hebben allemaal een theologie. Maar het ding moet altijd dit zijn. Wanneer ik de schrift open en geconfronteerd wordt met de waarheid, gaat mijn theologie dan wijken voor wat er staat in de schrift. Alleen dan kan ik groeien. En daar dus waar in alle eenvoud het woord van God wordt voorgelezen en verklaard, daar zal kracht van uitgaan. Daar is Gods geest aan het werk. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, want u bent een goed, groot en genadig God, Heer. Heer, u heeft ons niet in duisternis gelaten. U heeft ons ook niet onwetend gelaten. Heer, we danken u als eerste voor het feit, Heer, dat wij uw geest hebben. En dat uw geest ons leert onderscheiden wat goed en kwaad is. En dat uw geest ons van moment tot moment leidt. We danken u ook, Heer. Dat we uw heilige schriften hebben, Heer. Dat we hebben wat u hebt overgeleverd. En dat u daarmee en daardoor ons denken hernieuwt. En dat u ons vormt. En dat we daardoor kunnen wandelen op een wijze wat u behaagt, Heer. Vader, ik bid voor ons allen. Heer, we hebben het over de ouderling gehad, maar het geldt voor ons allen. Dat wij allen vasthouden aan het betrouwbare woord. Dat we dat niet loslaten. Heer, dat hoe moeilijk het ook wordt. Hoe grote obstakels ook zijn. Hoe radeloos en verward we ook kunnen zijn. Door de dingen in het leven waarmee wij geconfronteerd worden. Help ons, leer ons om te blijven vasthouden aan wat u hebt gezegd, Heer. Laat niet onze gevoelens heersen. Laat niet onze eigen gedachten of ideeën heersen. Maar laat het zo zijn, Heer, dat we vasthouden aan het woord. Ik dank u voor de broeders die voorgaan in het woord, die onderwijzen. We danken u, Vader, voor de genade die u daarvoor geeft, Heer, want we hebben zoveel genade en barmhartigheid daarvoor nodig. We danken u voor het feit dat u onze ogen hebt geopend en dat u iedere keer de tekst verklaart voordat wij de tekst mogen verklaren aan onze broeders en zusters. We danken u ook voor onze zusters die elkaar voorgaan in het woord en elkaar onderwijzen. Geef hen ook genade, blijf hen onderwijzen, Heer, en hou hen nederig. Ik bid, Heer, dat allen die, in het bijzonder voor mijn broeders, Heer, ik bid dat u hen opricht, dat er meer mannen mogen opstaan, die u wellicht of in deze gemeente of in een andere gemeente wilt aanstellen als ouderlingen. Vorm hen, vorm hun karakter, Heer, vorm hen naar het beeld van uw Zoon. En maak hem bekwaam om te onderwijzen. Omdat ze een zegen mogen zijn. Voor de broeders en zusters. We danken u. We loven u. We prijzen uw heilige naam. Dat uw woord mag blijven voortgaan, Heer. Totdat onze Heere komt. In Jezus' naam. Amen.